Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Op 23 oktober 2019 werden in een vrachtwagen in Engeland 39 doden aangetroffen. Vietnamese verstekelingen, oud en jong, gestikt in een afgesloten koelcel. Roeland ter Mote van het Vlaamse dagblad De Standaard reconstrueerde samen met Wouter Woessen hun laatste uren tot in detail. Hoe kon dit gebeuren? En wie zijn verantwoordelijk?
Op 22 oktober vorig jaar rijdt Eamon H., dat is een jongen uit Noord-Ierland, met een lege koelwagen vanuit Calais in Noord-Frankrijk naar de haven van Zeebrugge in België. En aan boord van de koelwagen, waarvan hij de chauffeur is, bevindt zich ook een datalogger. Dat is een apparaatje dat zowel de locatie van de trailer bijhoudt als de schommeling van de temperatuur in die koelcel. En kort voor de truck bij de Belgische grens komt, registreert de logger voor het eerst iets wat eigenlijk vreemd is. Een korte daling van de temperatuur. En die wordt dan weer gevolgd door een langzame stijging. Een mogelijke en ook een waarschijnlijke verklaring is dat de chauffeur in Frankrijk een eerste keer gestopt is. En dat tijdens die eerste stop ook voor de eerste keer een groep verstekelingen is ingestapt. En dan, rond 13 uur, houdt Eamon voor het eerst halt. Dat gebeurt in de truckstop. Dat is een snelwegparkeerplaats in het West-Vlaamse plaatsje Veurne. En in die shop koopt Eamon eten voor één persoon. Hij keert dan gewoon terug naar zijn cabine. En ja, hij lijkt verder geen aandacht te besteden aan de koelcel, nog aan de mensen die er op dat moment in zouden zitten. En die hele stop die duurt 5 minuten maximum. Maar toch gaan we ervan uit dat nog steeds in België een andere inklimming plaatsvond. En dan wel kort voor de haven van Zeebrugge bereikt wordt. Want daarna stijgt de temperatuur nog verder. Dan, om 14.49 uur, rijdt Eamon dan uiteindelijk met die 39 verstekelingen aan boord de haven van Zeebrugge binnen. En al de verschillende trailers worden daar netjes naast elkaar geparkeerd. En om 20.42 uur, dat is Europese tijd nog, vaart die veerboot dus de Britse territoriale wateren binnen. Ja, op dat moment hebben ze al 6 uur geen verse lucht meer. En de temperatuur die blijft nog steeds stijgen, weten we, dankzij de datalogger. Dat zorgt op dat moment voor paniek. En passagiers maken filmpjes ook met een telefoon. Sommige van die filmpjes zijn ook afscheidsboodschappen. Op dat moment bereikt de temperatuur eigenlijk een piek. Dan wordt het 38,5 graden Celsius. En vanaf dan zal de temperatuur terug langzaam afnemen. En een mogelijke verklaring daarvoor is dat er op dat moment al verschillende doden zijn. Dus dat, dat de lichaamstemperatuur van die mensen in ieder geval niet meer aanwezig is. En om 12:30 Britse tijd zal de boot uiteindelijk aankomen in Purfleet. Daar wacht iemand anders op de truck, een andere chauffeur. Dat is de 25-jarige Maurice R. En hij rijdt met een rode Scania, op zijn voorruit staat de Ultimate Dream. Want Maurice is heel trots op zijn truck. En hij verlaat om 1:02 de haven van Purfleet. En om 1:38, dat is dan iets meer dan een half uur later, weten we dat Maurice in paniek naar het noodnummer belt. Zijn truck staat dan geparkeerd op een bedrijventerrein enkele kilometers verder. En ja, uit de temperatuurlogger en ook verklaringen achteraf leiden we af dat Maurice de oplegger buiten de terminal geopend heeft. En ja, wat hij dan moet gezien hebben, moet gruwelijk geweest zijn. Dode lichamen, urine, bloed. Volgens Britse speurders werden er ook bloederige handafdrukken aangetroffen in de laadruimte binnen. En als de ambulance uiteindelijk aankomt nadat hij de nooddiensten gebeld heeft, dan zijn al verstekelingen dood. En om 1:51 wordt Maurice uiteindelijk gearresteerd.
Goedenavond. De Britse politie deed vandaag een afschuwelijke vondst.
Our main story is the discovery of 39 bodies in a lorry container in Essex.
38 adults and one teenager were pronounced dead at the scene.
Aanvankelijk was het idee dat de slachtoffers uit China afkomstig waren, maar langzaam maar zeker werd de blik op Vietnam gericht.
The Vietnamese government has confirmed that all 39 people found dead in a truck near London 2 weeks ago were nationals of the country.
Hey, dit is een aantal maanden geleden gebeurd en jij hebt nu een gedetailleerde reconstructie gemaakt van wat zich heeft afgespeeld daar. Waarom ben je dat gaan doen?
Als je naar het televisienieuws kijkt of als je een krant opslaat, dan elke week zie je eigenlijk wel een koelwagen ergens langs een Belgische snelweg, een Nederlandse snelweg met verstekelingen aan boord. Dat zijn vaak transmigranten, zoals we dat in België noemen. En eigenlijk kan je wel zeggen, dat is een heel courante methode om migranten te vervoeren. Dus vaak gaat het kennelijk ook goed. En dan was voor ons de vraag, hoe kan het dat het hier zo gruwelijk mis is gegaan?
Want jij hebt dit zelf eerder gezien.
Ja, in 2015 was ik op de plaats waar een andere koelwagen tot stilstand is gekomen. Dat was op de snelweg tussen Budapest en Wenen in Parndorf. En in die koelwagen werden toen 71 mensen aangetroffen. Het waren geen Vietnamezen toen, het waren Afghanen, Syriërs, ook Irakezen. En dat waren mensen die eigenlijk een beetje op het hoogtepunt van de migratiecrisis probeerden om clandestien Europese grenzen over te steken.
En ook allemaal overleden?
Ja, die waren inderdaad allemaal overleden.
En zie jij overeenkomsten tussen wat er hier gebeurd is in Engeland en wat jij toen zag?
Maar het is natuurlijk de methode. Die koelcellen die worden dus heel vaak gebruikt. Die werden toen al gebruikt en die worden nu nog steeds gebruikt.
Want waarom is deze methode zo geliefd onder smokkelaars?
Wel, zowel de politie als grensautoriteiten zetten steeds meer methodes in, zoals hittescans. En als je zo'n koelwagen hebt, dan kan je ontkomen aan een hittescan. Die is perfect thermisch geïsoleerd. Dat is een afgesloten omgeving. En daarnaast, omdat het zo goed afgesloten is, is het ook moeilijker om geluiden te horen vanuit die koelwagen.
Maar het klinkt als een voordeel, maar dat er ook dus precies dat het risico is van op deze manier vervoerd worden.
Ja, absoluut. Nou, dat heeft ermee te maken dat als je het goed doet, of goed tussen aanhalingstekens, dan gaat het toch meestal om transporten van soms 10 mensen, 12 mensen tot 20 mensen. 39 mensen, dat is best veel. En die vrachtwagen die je in Hongarije zag met 71 mensen, dat is heel veel. En daar ging het dan ook 2 keer mis.
Maar zelfs binnen de grenzen van de mensensmokkel klinkt het toch wel als een hele barre methode om vervoerd te worden in een koelcel.
Ja, dat is het ook. Maar mensensmokkelaars die verkopen het eigenlijk vaak aan hun klanten, zelfs onder de noemer VIP-methode. Want de belofte is, in die koelcel word je niet gedetecteerd. Het duurt enkele uurtjes en dan ben je in Engeland.
Dus het is eigenlijk een soort luxere methode?
Wel, het is in ieder geval luxer dan sommige andere methodes. Zoals een mensensmokkelaar die je naar een snelwegparking begeleidt en zegt, klim er maar in. Ook daarvoor kan je enkele duizenden euro's betalen. Maar dan ben je helemaal niet zeker dat bijvoorbeeld de chauffeur, die dan niet op de hoogte is van wat er zich afspeelt in zijn laadruimte, dat die er, dat die er niet uitgooit voor de grens.
Hey Roland, je noemde het voorbeeld van
die Afghanen in 2015. Nou ja, dat is natuurlijk een land wat door oorlog wordt verscheurd. Maar dit zijn 39 Vietnamezen. En ik moet zeggen dat Vietnam nou niet het eerste land is wat bij me opkomt waar je ja, uit weg vlucht. Waar je zulke risico's veel wilt nemen om naar Europa te komen.
Ja, het is opvallend, want Vietnamezen die komen wel voor in onze migratiestatistieken. Maar dat is niet de eerste groep die je ziet in asielcentra. Toch is het zo dat ja, Vietnam is al heel lang een migratieland. Heeft ook een heel woelige geschiedenis. Maar recent is daar een golf bijgekomen. En dat zijn mensen uit de centrale provincies van Vietnam. En die centrale provincies die hebben het de afgelopen jaar niet zo makkelijk gehad. Bijvoorbeeld was er aan de kust in 2016 een giframp. Er is giftig afval geloosd door een staalfabriek in het water. En die heeft de kustlijn daar over een lengte van maar liefst 200 kilometer... echt vergiftigd. En dat is natuurlijk rampzalig voor de lokale visvangst, die echt een belangrijk deel van de economie is. En heeft ook veel mensen weggedreven. En sowieso zijn het daar rurale regio's waar zelfs als het er relatief goed gaat met mensen, veel jongeren toch liever hun toekomst ergens anders gaan zoeken.
En zijn de mensen die hier zijn aangetroffen, zijn overleden, ook afkomstig uit deze regio?
Ja, ze zijn allemaal afkomstig uit drie provincies in de centrale regio van Vietnam. Een van die vrouwen die heette Pham Thi Tra Me. En die is eigenlijk na drama bekend geworden omdat ze een bericht gestuurd had naar haar ouders thuis.
These are the last distressing messages they received from her. Not long before the lorry and its cargo, full of death, were discovered.
Con xin bố mẹ, nhiều mẹ ơi.
I'm sorry, Mum. My path to abroad doesn't succeed.
Mam, ik hou zoveel van je. Ik sterf omdat ik niet kan ademen.
The timing at the top of the text is close to 4:30 in the morning on Wednesday the 23rd. If the phone was on Vietnamese time, that's 5 hours ahead of Zeebrugge. So that means it would have been sent at just before 11:30 on Tuesday night as the ferry was heading for Purfleet.
Zij was 26 jaar oud en haar ouders en haar familie die hadden schulden. En haar bedoeling was om die schulden van haar familie ook af te betalen door te werken in West-Europa.
Waarom dan de keuze voor het Verenigd Koninkrijk? Waarom naar Engeland om te werken?
Ja, zeker in die centrale regio heeft het VK een heel aparte status. Bijna mythische status. Omdat je wordt daar niet om de haverklap om een ID-card gevraagd. Je hoeft helemaal geen ID-card te bezitten. Dus dat zorgt ervoor dat je als migrant vrijwel onder de radar kan blijven. Alleen is die reis wel heel erg gevaarlijk.
En de mensen die reis wel overleven, waar komen zij terecht doorgaans? Wat voor leven gaan zij leiden daar?
Ja, dat hangt er maar vanaf. Sommigen hebben een support network. Die hebben al familie of vrienden die daar wonen. Ja, die worden misschien meteen opgepikt. En vanaf dan kunnen die een leven leiden waar ze echt ingebed worden in hun gemeenschap. Anderen worden echt uitgebuit. Dus die weten al dat de deal is dat ze ergens zullen moeten werken. En dan wordt er hen soms gezegd dat ze zullen moeten werken in een restaurant. Maar dan blijkt het in werkelijkheid een cannabisplantage te zijn. Of een nagelsalon. Nagelsalons blijken ook een heel populaire plek om mensen die gesmokkeld worden van Vietnam naar Europa even geld te laten verdienen tussen twee etappes van de reis door. Of ook in het Verenigd Koninkrijk zelf.
Waarom nagelsalons?
Ja, wel, het is vrij makkelijk in de meeste landen om een nagelsalon te registreren. Het is ook, de zaken daar verlopen cash. En het valt nooit op als je een paar werknemers plots toevoegt aan het personeelsbestand. En toen ik in Brussel rondliep in een winkelgalerij waar ik vaak kom, omdat daar mijn favoriete bioscoop zit, merkte ik dat in heel korte tijd heel veel winkels ingenomen waren door nagelsalons.
Het zijn vooral jonge Vietnamezen die via Rusland en Oost-Europa in goedkope Belgische nagelsalons terechtkomen. De meeste zijn transmigranten op weg naar Engeland en vele zijn minderjarig.
Wetende wat ik wist over wat er ook in andere Europese landen gebeurde in nagelsalons, was dat iets wat mijn argwaan opwekte. En mijn argwaan en ook die van collega's bij de Vlaamse publieke omroep, de VRT.
Het team van de politiezone Zuid in Brussel rukt uit om nagelstudio's te controleren. Alweer blijkt een en ander niet in orde te zijn. Een lading niet erkende cosmetica-producten wordt in beslag genomen door de FOD Volksgezondheid. En ook een Vietnamees meisje dat hier werkt blijkt niet in orde te zijn met haar identiteitspapieren.
Ik sprak met een hulpverleenster in Brussel en die runt een NGO waar ze slachtoffers van mensenhandel opvangen. En zij zei over enkele minderjarige Vietnamezen die ze opgevangen had, dat zij slechts beseften dat ze uitgebuit werden in België, in een nagelsalon, nadat iemand hen uitgelegd had wat precies de wetgeving in België is. Namelijk dat je niet zomaar 6 of 7 dagen per week mag werken, dat je niet van 's morgens tot 's avonds werkt zonder rustpauze en dat je meer verdient dan €600 in een nagelsalon als je de hele maand werkt. En pas dan beseften ze dat ze het eigenlijk heel slecht hadden. En voordien dachten ze, oh ja, dit is gewoon normaal en misschien wel beter dan de situatie thuis. Dus zij, niet elk slachtoffer van mensensmokkel of mensenhandel ziet zichzelf als een slachtoffer. En wat je dan ook ziet, is dat veel van die mensen, als ze dan bijvoorbeeld door de politie ergens aangetroffen worden en gedropt worden in een asielcentrum, dat die dan dezelfde dag nog gewoon weer verdwijnen, opnieuw contact opnemen met de smokkelaars en hun tocht verder zetten. En dat geeft ook aan dat ze er waarschijnlijk niet op uit zijn om asiel te krijgen. Sommige daarvan komen daar wel voor in aanmerking, maar ja, het is niet noodzakelijk hun objectief. Zij zijn vaak naar Europa gekomen met het idee, ik wil hier werken, ik wil geld terugsturen naar huis. That's it.
Hey, en deze zaak, er zijn 2 mensen opgepakt, vertelde jij. Hoe staat het nou met het onderzoek? Wie zijn er nou verantwoordelijk voor? Of wie worden er verantwoordelijk gehouden voor wat hier gebeurd is?
Wel, wat we voorlopig het meest helder hebben is wie de betrokkenen zijn in Noord-Ierland en ook wel in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Het gaat over die Maurice R. Die heeft inmiddels bekend dat hij meegewerkt heeft aan mensensmokkel.
Dat is de chauffeur die ze aantrof.
Ja, dat is de chauffeur die ze aantrof, inderdaad. En dan is er nog de andere chauffeur, Eamon. Die is aangehouden in Ierland en die vecht op dit moment tegen zijn uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk.
Maar zij kunnen toch niet met z'n tweeën hiervoor verantwoordelijk zijn? Er moeten toch meer mensen bij betrokken zijn? Mensen die dit regelen, die geld aannemen, die contacten leggen?
Wel, er zijn in ieder geval een reeks andere mensen opgepakt. Van een aantal van hen is het nog niet helemaal duidelijk wat hun rol is geweest. Maar dan is natuurlijk de vraag, hoe is deze bende verbonden met andere bendes? Want veel van die Vietnamese slachtoffers die hebben een lange reis achter de rug. En daar zitten niet alleen maar Noord-Ierse truckers achter. En dat is nog een relatief open vraag. Speurders zijn op dit moment in Vietnam. Daar zijn ook een aantal mensen opgepakt. Maar het is ook nogal onduidelijk om welke redenen en wat hun rol in het hele verhaal is.
En wat is hier aan te doen? Want jij volgt dit onderwerp al een aantal jaar. Wat is nou iets wat ondernomen kan worden om te zorgen dat dit niet nog een keer gebeurt?
Ja, dat is een heel moeilijke. Enerzijds kan je die vraag zo breed trekken als, wat kunnen we doen om de migratiestromen naar Europa in goede banen te leiden? En één reflex die we altijd hebben is, maak die controles dan toch strenger. Maar dan zie je dat we hebben die controles strenger gemaakt. Er zijn die hittescans. En dan worden die koelwagens net ingezet om die hittescans weer te ontwijken. Dus het is een wapenwedloop. En je zou natuurlijk heel ver kunnen gaan. Je zou, ik zeg maar wat, elke vrachtwagen in elke haven altijd volledig kunnen checken. Niet met een hittescan, niet met steekproeven. Gewoon altijd open doen. Maar dat zou enorme wachtrijen creëren. En dan zit je eigenlijk met een afweging tussen economische belangen, het Europese vrachtverkeer dat gestremd wordt en de veiligheid van migranten. En dat is die morele afweging die we eigenlijk moeten maken.
Is het dan een kwestie van tijd voor er weer ergens zo'n vrachtwagen opdoemt?
Ja, wel, dat zo lijkt het wel. Ergens kan je ook gewoon verbazen over... misschien moet je wel zeggen de incompetentie van sommige smokkelaars. Je zou denken dat het common sense is dat je geen 71 mensen in een vrachtwagen propt. Maar kennelijk doen sommige smokkelaars dat toch. En waarom zouden deze mensen dan de laatste zijn die het gedaan hebben?
Dankjewel, Roeland. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was Vandaag, morgen weer.
De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.